Vandaag een onderwerp waar iedere ambitieuze zakenvrouw die een thuisfront heeft, een partner of een partner en kinderen, last van heeft. Het roepen van het thuisfront. Laten we het zomaar noemen. Daar gaan we je vandaag in meenemen. Luister maar. Tell me what's your motive. Het thuisfront roept. Ik herinner me toen ik een jong gezin had, ondernemer was, mijn bedrijf was succesvol, later ons bedrijf was succesvol. Daar ging heel veel aandacht en energie in. En op een gegeven ogenblik, dat is de keerzijde misschien wel van succes. Althans, dat kwam ik tegen. Ik heb het wel eens vergeleken met, ik heb het monster wakker gemaakt en op een gegeven ogenblik rende het monster achter mij aan. Alsof het bedrijf dan het monster was. En wat bedoel ik daarmee? Als mijn bedrijf een maîtresse geweest zou zijn, dan had ik een hele demanding maîtresse. Dat bedrijf, dat vraagt aandacht, dat vraagt energie en dat... daar moest ik echt wel met mijn kop bij zijn. Met al mijn voelsprieten, met mijn kop, met mijn emoties. Dat slokte me voor een deel wel op. En dan weet ik dat het thuisfront riep, mijn toenmalige vrouw, 3 jonge kinderen. En die belde dan zo'n 1 uurtje of 4 op, zo van, wanneer kom je naar huis? Ja, nog niet, want ik zit midden in van alles. Er was nog crisis, er was nog dit, er was nog dat, er moesten nog branden geblust, er was nog van alles aan de hand. Niet, ik kom niet thuis, voorlopig niet. Ik probeer met eten thuis te zijn.
Ja, want we zaten ook nog in een filegevoelig gebied.
Ook dat nog, ja?
Ja.
Dus dat duurde dan even voordat ik thuis was.
Ja.
En vaak kwam ik om 7, 7:30, 8 uur dan de deur binnen rollen.
Oh ja?
Ja. En dan was de crisis, had al plaatsgevonden. En had ik vaak de opgewarmde maaltijd en had ik nog het staartje van nog even met de kinderen zijn. Kinderen even naar bed brengen, verhaaltje lezen. Vaak lagen ze er ook al in. En dat gaf mij altijd een gevoel van tekortschieten, schuldgevoel. De afwezige vader. Dus die emotionele roep van het gezin, dat was eigenlijk altijd een belasting. Dat heb ik altijd ervaren als, ik schiet tekort, maar jullie roepen te hard. Jullie doen een beroep op mij ik heb er even geen tijd voor. Ik heb er even geen ruimte voor. En dan ben ik de man.
Ja, dat wou ik zeggen. En dat is ook wel leuk wat je dan zegt. Heel even nog even bij die zin. Ik heb er even geen tijd voor. Ik heb er even geen ruimte voor. Het woordje even, de twee letters FF, zou bijna inhouden dat je daar morgen wel ruimte voor hebt.
Ja, morgen was er opnieuw een F.
Manana, precies. Ja. Nee, maar dat is dus wat natuurlijk heel vaak wordt gezegd. Hè, ik heb er even geen tijd voor. Ik heb even geen ruimte voor. Wat de hoop doet aanwakkeren van volgende week gaat alles beter.
Nou, niet.
Nee.
Niet al dus.
En dan ben jij inderdaad man.
Dan ben ik de man. En mijn toenmalige vrouw had ervoor gekozen om thuis te blijven. Die was permanent huisvrouw. Fulltime huisvrouw moet ik zeggen. En die was fulltime met de kinderen. Kinderen voor een deel waren op de kleuterschool of waren op de lagere school. Was ook nog een heel kleintje, die was nog thuis. De jongste. En nou ja, weet je, die op een gegeven ogenblik was het er even te veel. En dan had ze het fijn gevonden als ik daar thuis was geweest om haar te ontlasten.
Er zit natuurlijk een groot verschil tussen mannen en vrouwen, hè, ja, in deze belasting. Laten we daar straks op doorgaan. Ik moet ineens denken, jij vertelt dit verhaal. Ik woonde destijds in Den Haag. Wij hadden de business in Utrecht. Ik ging met de trein van Utrecht naar Den Haag. En ik woonde in een commune. En ik woonde in een Oostjeocommune, waarin ik, daar mocht ik wonen, maar daar was ik verplicht om een aantal activiteiten 's avonds en in het weekend te doen. Want anders kon je daar gewoon niet wonen. Dat hoorde gewoon bij de woonsituatie. En wat
er was ook een bedrijf.
Er was ook een bedrijf. Ja. En dat bedrijf moest gerund worden. Dat deden de bewoners van de commune. En kwart voor zeven 's avonds was er de maaltijd. Het warm eten. En je werd geacht daar te zijn. Maar goed, ik moest dus dan op een bepaald tijdstip in de trein. Dus dan moest ik van de zaak weg. Dan moest ik in de trein. Dan moest die trein absoluut geen vertraging hebben. Want die kwam dan op een bepaald tijdstip in Den Haag aan. En dan moest ik nog op de fiets van Centraal naar huis. En dan kwam ik. Ik herinner me dat nog zo goed. Dat was die treinreis. Nou, weet je, dat was nog wel relaxed. Zo van, nou, weet je, toen had ik nog een beetje werk mee. Dan kon ik nog een beetje nadenken. En soms kon ik nog een beetje doen. En dan naarmate ik dichter bij Den Haag kwam, dan begon ik al op tijd bij de uitgang te staan. Zodat ik gewoon met een sprint gewoon naar mijn fiets kon. Want ik wist dat ik dan, ik noem maar iets, 10 minuten nog te fietsen had. En ik wist dat ik dan haalde ik het net. Soms haalde ik het net niet. Maar dan, als ik het net haalde, dan was het 6:45 hadden we dan het eten. En dan kwam ik 6:44, 6:45 kwam ik. Dan gooide ik die deur, gooide de fietsenschuur, gooide ik dan met een big bang gooide ik open. Zodat ze boven konden horen dat ik er was. Dat is echt serieus waar. Dan kwam ik hardhollend twee trappen. Want ik moest twee hoog kwam ik aanrennen. En dan was het eten op tafel. Hè. Begrijp me goed. Ik hoefde want ik kookte dan zaterdag en zondag. Dat was de deal. Jij hoeft dan door de week niet te koken. Ik kookte dan zaterdag en zondag. En dan kon ik. Dan natuurlijk mijn jas uit. En dan moest ik even nablazen. Maar dat kon gewoon allemaal nog terwijl ik daar zat. Nou, en dan was ik er volledig gestrest. En dan kreeg ik eigenlijk altijd wel van mijn lieve vriend Pim te horen van, man, wat ben je toch druk. Doe toch eens een beetje rustig aan, weet je. Dan kwam allemaal dat soort achtige zinnen. Dus dan had ik altijd wel een beetje het gevoel van, ja, ik ben toch eigenlijk ook wel heel stom bezig. Weet je, waarom doe ik dit nou? Waarom ga ik nog geen trein eerder? Maar goed, dan hadden wij het druk gehad. Er was net een laatste klus gekomen. Of ik had net de trein gemist. Omdat ik dan van kantoor naar het Centraal in Utrecht ook nog een keer moest fietsen. Hè? Nou ja, kortom. Dus in die zin, die druk van het thuisfront, weliswaar had ik geen gezin, maar dat was wel een demanding druk was dat. Daar moest ik gewoon wel zijn. Wee je gebeend als ik een half uur later. Dat werd niet op prijs gesteld.
Dat gebeurde ook wel eens.
Nou ja, weet je, de trein had soms vertraging. En dat werd gewoon, weet je, dat kon dan wel één keer per week. Maar als dat een paar keer per week plaatsvond, of wij werkten gewoon door op de een of andere manier. Nou, dan moest ik toch even naar thuis bellen. En daar zat gewoon een sociaal aspect in. Je bent gewoon, met het diner ben je gewoon thuis. Je bent overdag, ben je er al niet. Je doet overdag gewoon helemaal niks. Maar met het diner, dat is het enige social moment wat wij met elkaar hebben. Daar heb je gewoon te zijn. Ja, weet je, als je naar de bioscoop ging of je ging naar vrienden, weet je, dan zei je gewoon van, ik ben er morgen gewoon niet. Maar normaal gesproken had je daar te zijn. Nou, ik kan me voorstellen dat het in ieder gezin zo is. Dat je een maaltijd hebt waarin je er hoort te zijn. Dus ik kom ineens even weer in aanraking met die druk. die ik niet had toen ik daarna naar Utrecht ging wonen en ik op mezelf ging wonen. Want ja, toen was ik met mezelf. Hoefde ik alleen nog maar eten te halen bij de eerste beste restaurant of café. En dan of ik ging ergens eten of ik haalde het op. En dan was het klaar. Maar die druk, dat herinner ik me.
Ja, en dan ja, mooi verhaal.
Plus als ik dan door de week heel veel niet had gedaan, wat ik heel veel niet had gedaan, moest ik het inhalen in het weekend. Dus het weekend was gewoon nooit echt heel erg relaxed. Want ik had nog een schuld uitstaan van door de week die ik nog moest inlossen.
Nou, dan kom je een beetje bij, denk ik, bij de gemiddelde klant van ons. De ambitieuze zakenvrouw. De vrouw. Die. Ik denk dat dat nog steeds zo is. Dat het nog steeds zo is dat. Ondanks het feit dat er steeds meer gelijkwaardigheid optreedt in takenverdeling tussen mannen en vrouwen. Je blijft moeder. Als je een gezin hebt. Ja, als je kinderen hebt. En. Ja, weet je. Je hebt je rol in dat gezin. Je hebt je takenpakket in dat gezin. Je hebt je rol in dat gezin. Je hebt je plek in dat gezin. En je hebt je bedrijf. En die twee concurreren met elkaar.
Oh, dan heb je nog niet over partner. Dat je ook nog een keer partner bent.
Precies.
En als je geen partner hebt, dat je misschien wel op zoek wil naar een partner.
Nee, maar het is niet voor niks hè, dat ik die geen eens noem. Want het andere is al die maanding genoeg. En dan heb je ook nog een partner. En daar heb je dan ook nog, los van dat je dan de vader en de moeder van die kinderen bent, heb je ook nog een relatie te onderhouden. Een liefdesrelatie. Dus dan ben je ook nog een keer de minnares. En dan ben je ook nog een keer de vriendin.
Nou ja, ik wil
dat zijn een hoop ballen. Hè?
Dat zijn een hoop ballen in de lucht. En tegelijkertijd is er een enorme beweging op dit moment dat er veel vrouwen, daarin wil ik vrouwen echt credits geven en zijn de mannen niet zo handig in dat stuk. De traditionele man die veel werkt en die zijn vrouw thuis heeft zitten om voor de kinderen te zorgen.
Is dat er nog?
Dat zal er ongetwijfeld nog zijn. Dat zou natuurlijk naïef zijn om te zeggen dat het er niet is.
De fulltime mom?
Ja, dat denk ik wel. Er zijn ook vrouwen die daarvoor kiezen. Even terug naar de zakenvrouw. Die delegeert heel veel.
Ja.
De nieuwe generatie zakenvrouw delegeert heel veel. Delegeert het huishouden, delegeert ook. Het eten maken, dat er voor haar gekookt wordt, voor het gezin gekookt wordt, delegeert misschien wel de strijk, delegeert, weet je, delegeert dat er een huis ontworpen moet worden of dat er kamers ontworpen moeten worden omdat er een nieuw interieur moet komen. Hop, ook, in ieder geval huurt van alles in. Dat deden mannen vroeger niet, wiens vrouwen thuis waren en die niet tevreden waren. Daarin waren mannen niet zo heel slim. Hè? En vrouwen waren trouwens ook niet zo heel slim door dat niet te gaan doen.
Jij zegt daarin zorgt de vrouwen tegenwoordig veel beter voor zichzelf.
Aanmerkelijk veel beter voor zichzelf. Dat lijkt. Weet je, er is een aspect waarin ze veel beter voor zichzelf zorgen. En waarin je misschien wel zou kunnen zeggen, wat is dan.
Nou ja.
Maar wacht even. Ja. Wat is dan. Het fenomeen nog dat het thuisfront mij mist. Wat is dan nog het fenomeen waar ik mij misschien wel schuldig over zou moeten voelen?
Nou ja, het emotionele, dat kan je toch niet uitbesteden.
Precies. Dus je kan al het materiële kan je allemaal wegdelegeren.
Ja, het hele alles wat te maken heeft met
Een nanny, weet je, ja. je kan alles weg, oppas, je kan eten, kookservice, je kan
logistieke.
Het logistieke kan je allemaal wegdelegeren. Maar het emotionele, daar.
Dat zijn je eigen push-ups, die moet je zelf doen.
Dat zijn je eigen push-ups.
Dat kan je niet delegeren.
En daar zit natuurlijk met name het missen.
Het knelpunt.
Daar zit het knelpunt.
Ja.
En En daar, daar kom je aspecten tegen. Jij zei in de voorbereiding van de podcast, zei jij zo prachtig van, daar zitten de afhankelijkheden. De partner die afhankelijk is van jou, de kinderen die afhankelijk zijn van jou, en jij die de afhankelijkheid voedt.
Nou ja, weet je wat het is? Vanuit default, vanuit ons automaatje, zeker op het moment dat je in een emotionele schuldconversatie komt, ik denk dat iedereen dat herkent, die op het moment dat je je schuldig voelt, emotioneel, dat je het gevoel hebt, ik schiet emotioneel tekort. Ik geef mijn partner te weinig aandacht, ik geef mijn kinderen te weinig aandacht. Automatisch komt daar schuldgevoel op. Dan ga je je best doen. Dan ga je overcompenseren. Dan ga je eigenlijk voor een deel uit jezelf. Je treedt uit je centrum. Je komt hoger in je adem. Je letterlijk. Je gaat je best lopen doen. En daar loop je op leeg.
Daar loop je.
Je loopt leeg op het die spagaat. Van ja, maar verdomme. Weet je, dat bedrijf, dat is demanding. Want dat heb ik nu tot een succes gemaakt.
Dat is ook je kindje.
En dat is een demanding baby hoor. Of puber. Of hoe oud het kind ook is. Een demanding child. En die spagaat tussen thuis en de zaak. Die kent denk ik iedere zakenvrouw.
En ook al heb je dan heel veel weggedelegeerd in het zakelijke. Ook daar heb je weer heel veel weggedelegeerd. Toch zijn er bepaalde beslissingen die jij moet nemen. Toch zijn er bepaalde momenten dat jij moet komen opdraven. Dat jij je geluid moet laten horen. En dat speelt op de achtergrond natuurlijk altijd.
Ja, of wat dacht je van, dan ben je eindelijk vrij. En dan ben je helemaal uitgewoond. Je bent gewoon kapot.
Dus... Nou ja, want dat was het andere wat ik nog wilde zeggen. Jij zegt van, je bent schuldig naar de ander toe, waardoor je voortdurend bezig bent om de ander het naar de zin te maken. En ook een groot deel van onze klanten zijn natuurlijk gewend om anderen te pleasen.
Nou ja, vanuit het automaatje.
Vanuit het automaatje, maar zichzelf te vergeten. Dus altijd de ander voorrang te geven en zichzelf vergeten. Dus je kan werken voor een ander, je kan voortdurend aan het werk zijn. Maar ik wil deze beweging van de andere voorrang geven en jezelf niet. Die wil ik er even naast zetten. Want anders verdwijnt die in elkaar. En daar zit er nog wel. Nee, daar zit wel verschil in.
Nou, dat is, laat ik het zo zeggen, überhaupt voor veel vrouwen, denk ik, een default.
Ja.
Een automaatje. Het pleasen en het de ander naar de zin maken en er voor de ander zijn en klaarstaan.
Ja, en dat betekent dus letterlijk dat je gewoon jezelf helemaal, dat je helemaal leeg wordt in jezelf. Want je bent altijd maar aan het geven. Je bent altijd maar aan het weggeven en het geven. Wat in dat gesprek met vorige week in de podcast met Bibi, over het systemische werk. Wat zo duidelijk wordt in dit stuk is dat heel veel vrouwen niet kunnen nemen. Dat innemen. Dat is echt een groot onderwerp. Als je daar meer over wil weten, dan moet je echt zeker even naar die podcast gaan. Want daar hebben we het uitgebreid over.
Interview met Bibi Schreuder.
Precies. Dat innemen. Dat, en waardoor je de beweging, de balans krijgen tussen geven en nemen is zo extreem belangrijk. Dus ook al mist dat thuisfront jou emotioneel, jij hoort ook bij dat thuisfront.
Ja, en op het moment dat jij jezelf in die opstelling overslaat, in die optelling overslaat, dat breekt je op. En dat zien we ook. We zien dat bij onze klanten. Die lopen op een moment op hun tandvlees. Die zijn op. Die zijn leeg. Want die zijn in hun zaak geven ze 100%. Of 120% soms. En op het thuisfront hebben ze eigenlijk maar 80% over. Of hebben ze maar 70% over. Want ze zijn gewoon kapot en ze zijn gewoon moe. Maar ja, dat is geen optie. Dus ze geven uit hun reserves.
Nou, plus wat je vaak ziet bij kinderen. Op het moment dat jij er niet volledig kan zijn, is dat het kind een signaal daarop af gaat geven. Het ene kind wordt daar lastig van. Het andere kind wordt daar brutaal van. Het volgende kind die verdwijnt in de boekjes. Die verdwijnt, zeg maar. Hè. Die sluit zich af. Dus dan komen de zorgen voor de kinderen. Dan zijn de kinderen niet meer zo, zo meegaand als dat je ze daarvoor misschien wel kende.
Ja, dus het signaal wat je eigenlijk terugkrijgt is een spiegel voor wat je aan het doen bent.
Ja.
En de oplossing ligt nooit, never nooit in meer geven.
Nee.
Want wat je doet is, je geeft vanuit een verstoorde bron. Want de bron is namelijk de bron van schuldgevoel. De bron is, ik geef niet genoeg. Ze komen tekort bij mij. Ik ben er altijd voor die zaak. En ik ben er niet voor thuis. Dus daar zit vanuit die bron van schuld, alles wat je, nou niet alles wat je daaruit geeft, maar veel van wat je daaruit geeft, is niet genoeg.
Nou ja, en die bron van, als je het over die bron van verstoring hebt, dat als je dan, als je het dan moet regelen, dus als je al dat uitgedelegeerd moet regelen, dan zijn het ook vaak de vrouwen die dat regelen. Dus daar zit ook nog wel eens de boosheid naar de partner toe, van, weet je, Ik regel het, dus ga jij er dan nu ook even dit of dat doen. Dus die verstoring, dus de schuld komt, maar er is ook een andere verstoring als boosheid, verdriet, je eenzaamheid, je in de steek gelaten voelen.
Komt allemaal langs.
Komt allemaal langs. En in tussentijd ben je de emoties, wat er allemaal thuis gebeurt, ben je bijna aan het managen. Je bent niet meer aan het zijn, je bent het aan het managen. Ja. Zodat het zogenaamd weer in rusten komt.
Ja, en ik heb nieuws voor je, dat red je op den duur niet.
Nou ja.
Het werkt niet. Het
nou ja.
werkt niet voor jou. En het werkt niet voor je kinderen. En het werkt niet voor je partner.
Als je teruggaat naar de podcast van vorige week over waarom dat wij niet van weg van de pijn zijn. Dit is natuurlijk een en al pijn wat je hier tegenkomt.
Ja, misschien benoem je dat niet zo. Maar doe het nou eens wel. Benoem het nou eens als pijn.
Dus wat je geneigd bent, is die bladzijde uit dat familieboek te scheuren.
Ja, kan niet. Want die bladzijde die is zo dominant aanwezig. Die roept zo. Die zit zo in je onvermogen. Eigenlijk in dat stuk van je leven wat je maar niet voor elkaar krijgt. En wat je maar niet werkbaar krijgt. En is er nou een oplossing? Of is er geen oplossing? Ja, er is wel een oplossing. Die begint bij jou. De oplossing zit niet in doen.
En de oplossing zit ook niet in het wijzen naar je partner en wijzen naar de kinderen dat die zo lastig zijn.
En de oplossing zit ook niet...
Of de oplossing zit ook niet in het bedrijf. Nou, dan maar minder bedrijf.
Nee. Nou, ja, kan, maar daar ga je het niet mee redden.
Nee.
Daar ga je het niet mee redden. Want dan heb je kans dat je bedrijf averij oploopt. En dat hoeft helemaal niet. Er is een hele andere oplossing. Niet voor de hand liggend. Ook niet wat je waar je meteen voor zou kiezen. Ook niet waar je meteen zelfstandig opkomt. Maar hij is er wel. En dat heeft heel erg te maken met dat mechanisme in jou om te geven en niet te nemen. Om die plek waar jij je schuldig voelt, die plek waar jij eigenlijk voortdurend tekort bent of tekort geeft of tekort hebt, waar dat tekort zit in jou, dat is een plek die eigenlijk verraadt dat jij niet op je krachtplek staat. Dat jij niet op je autonome plek staat.
Ja.
Dat betekent dat jij vanuit je jeugd niet hebt geleerd, niet hebt ontdekt, tot nu toe, tot vandaag, wat dat echt betekent. Op jouw autonome krachtplek te staan. Op jouw autonome volwassene plek te staan. Dus vanuit het automaatje sta jij nog op je kindplek. Dat hoef je niet te geloven, want je mag het wel aannemen. Dat is echt een feit. En het enige wat je hoeft te doen, en dat doe ik echt tussen haakjes, ik maak met mijn vingers de beweging tussen haakjes, is die beweging te maken van je gebonden kindpositie, jij, als volwassene, van je gebonden kindpositie naar je autonome volwassene positie. Dat is een beweging. Dat is een
transitie.
Dat is een transitie en dat is een state of being. Dat is niet een state of mind, maar dat is letterlijk een reis, een innerlijke reis die je kan maken, wat je kan leren om van je gebonden kindpositie naar je autonome volwassene positie te gaan. Wat heeft dat toch tot gevolg op het moment dat jij op je krachtplek staat, op je autonome volwassene positie staat? Dan zul je zien dat in dat hele spel van geven en nemen, dat jij A, in staat bent om veel meer te nemen. En dat je veel meer geeft vanuit rust en vanuit kracht. En dat die hele schuldconversatie, dat die uit je leven verdwijnt. Dat je daar helemaal niet meer mee bezig bent. Dat je helemaal niet meer op die manier bezig bent je best te doen. En dat betekent dat je ook niet meer voedt in je gezin die afhankelijkheid. Die afhankelijkheid van jouw emotionele geven. Want op het moment dat jij geeft vanuit tekort, geef je nooit genoeg, zal de ander altijd ervaren dat er nog steeds tekort is. Jij die geeft vanuit tekort,
nou ja, plus,
voedt het tekort van de ander.
Plus je ervaart dan ook nog een keer dat je niet voldoende terugkrijgt. En dan ga je nog meer geven.
Ja.
Dus het is ook wel een red race, dat geefpatroon.
Nou ja, dat doorbreek je. Dat zet je eigenlijk stil. En je zet op het moment dat jij in je centrum staat, op het moment dat jij in je kracht staat, en op het moment dat jij op je autonome volwassene positie staat, kun je ook veel beter in gesprek met je kinderen, kun je er veel beter zijn voor je kinderen, kun je veel beter in gesprek met je partner, kun je er veel beter zijn voor je partner. En nodig je ook hen uit om in hun krachtplek te gaan staan. En dan krijg je een hele andere dynamiek. Dus het moment dat jij bent de bron, dat geldt ook voor de vader, maar we hebben het nu even over jou. Jij bent de bron. Jij bent de bron van de onrust, maar jij bent ook de bron van de rust. En dat betekent dat jij je eigen bron in je eigen bron moet gaan staan. En dat is een reis die faciliteren wij. Wij faciliteren die reis aan jou, aan de ambitieuze zakenvrouw. Dat is de reis die we met al onze klanten maken. Van de gebonden kindpositie naar de autonome volwassene positie. Daar ligt de sleutel.
Daar ligt de sleutel. Als je even teruggaat naar jouw voorbeeld. Als jij toen die reis had gemaakt.
Ja, daar lag de sleutel. Had ik niet hoeven scheiden. Had ik. Dan was ik er echt voor iedereen geweest. Met name voor mezelf. Kijk, ik ben de bron. Mm-hmm. Ook ik was de bron toen. Mm-hmm. En die bron was verstoord. Dus ik gaf altijd vanuit dat tekort.
Mm-hmm.
Dus was het ook altijd te veel.
Mm-hmm.
Weet je, was er eigenlijk ook een klacht. Man, als ik in het weekend thuis was, stortte ik gewoon in.
Mm.
Was ik er nog niet.
Ja.
Of ik deed zo mijn best. Maar, weet je, als een soort zombie.
Ja. Dus ook volledig aan jezelf voorbij geloven.
Volledig. Volledig. Ja.
Hoe kan, als je dat even get the picture. Hè? Als je zo volledig aan jezelf voorbij loopt, hoe kan dan een thuisfront je ontmoeten? Hè?
Nou ja, die ontmoet een heel klein deel van jou.
Ja, die ontmoet de buiten, die ontmoet de buitenkant, het lichaam.
Nou ja, die ontmoet zeg maar degene die zich met man en macht, of met vrouw en macht in dit geval, ja. Op staande weet te houden.
Ja.
Dus een gestreste vrouw, een gestreste moeder, een gestreste partner, daar zit weinig lol, rust, ja. Ontspanning.
Ja.
Je wordt pas weer leuk op vakantie.
Ja.
Waarom zijn de vakanties altijd leuk? Ja, of juist niet, omdat je ontdekt hoe het totaal uit de klauw is gelopen. En dat je juist nog meer ruzie krijgt. Dat zie je ook veel, hè?
Maar goed, waarom worden ze dus weer leuk?
Omdat er rust komt, omdat ja. Er weer ontspanning komt. Omdat mama komt weer een beetje tot zichzelf.
Ja, omdat de balans weer hersteld wordt.
Ja. Ja. Omdat je opeens weer letterlijk kan spelen met je kids.
Ja.
Lol kan hebben.
Ja.
Gesprekken kan hebben, wandelingen kan hebben.
Ja. Nou ja, weet je.
Dat een kind een 2 uur bij je op schoot kan zitten.
Ja. Dus het is wel een dilemma hoor, dit onderwerp in deze podcast. Omdat er tegenwoordig zoveel vrouwen zijn die zeggen van nou, ik hoef geen 80 uur in mijn bedrijf te werken. Ik delegeer veel uit in mijn bedrijf. Ik delegeer veel weg in mijn bedrijf. Ik delegeer veel weg in mijn privé. En toch zit die zeurder er dus nog. Toch zit dat zeurdertje er nog.
Ja, wat blijft is, geef jij vanuit tekort of geef je vanuit een gevulde bron?
Ja, ja.
Weet je, en met al het delegeren vul je nog niet jouw bron.
Ja.
En maak je ook geen contact met je bron.
Ja.
Dat is echt het innerlijke werk wat jij moet doen.
Ja.
Dat zijn de push-ups, de emotionele en de spirituele push-ups die jij moet doen.
Ja.
Die kan je, dat haal je niet uit een boek. Dat haal je ook niet uit iedere dag een half uur yoga.
Ja.
Dat helpt wel. Dat moet je vooral doen. Vooral een half uur mediteren. En vooral een half uur yoga. En wat je ook maar fijn vindt, moet je vooral doen. Maar werkelijk naar die bron gaan. En de orde in jouw bron herstellen, zodat jij weer helemaal in je kracht komt en vanuit die kracht kan geven, ja, dat is een innerlijke reis. Ja, dat moet je echt zelf maken.
Nou ja, en waarin je dus ook, daar moet ik ook ineens aan denken, waarin je ook weer op jouw plek komt in de relatie met jouw partner, waarin je op je werkelijke plek komt te staan. Want ik zie wel veel bij onze klanten dat zij niet op hun plek staan in de relatie. Dus op het moment, en op het moment dat je daar niet op je plek staat, dan moet je hard aan het werk.
Nou.
Emotioneel moet je hard aan het werk.
Nou.
En daar zit, als je het hebt over ordening, hè, waar je het net even over had, in die ordening is het zo van wezenlijk belang dat in het gezin, of je nou een partner hebt zonder kinderen, of je nou een partner hebt met kinderen, en of je nou kinderen hebt zonder partner, het is zo van wezenlijk belang dat die ordening gewoon helder is en op de juiste manier is aangebracht. Want dat geeft niet alleen jouw rust, maar dat geeft ook alle andere mensen die in het systeem zitten, geeft dat ook rust.
Ja, ja, het is echt niet te onderkennen.
Niet te onderschatten.
Nee, dat bedoelde ik eigenlijk.
Ja.
Niet te onderschatten. Heeft een veel, 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 veel grotere impact dan dat je in eerste instantie denkt.
Ja, ja.
En het goede nieuws is, daar eindig ik altijd mee, het is te doen, het is te herstellen. De ordening uiteindelijk van jouzelf in jouw persoonlijke systeem, in jouw gezin van herkomst, daar begint het. Als die ordening in harmonie is, als je daar op je juiste plek staat, dan is de volgende stap de juiste plek in jouw gezin, je huidige gezin. En als jij in beide systemen jouw juiste plek inneemt,
dan ben je een heel stuk, heb je al een heel groot gedeelte van die transitie van gebonden kindpositie naar autonome positie gedaan.
Nou, niet alleen dat, maar dan heb je ook, dan heb je de kracht. En dan kom je echt bij jouw bron. En dan van daaruit jouw volle bron, als je van daaruit geeft, dan ontstaan er hele andere dynamieken in jouw gezin.
Ja, en in die volle bron is er ook nooit tekort.
Nee.
Er is altijd overvloed.
Ja.
Dat blijft altijd stromen.
Ja.
Zolang jij die bron maar niet laat opdrogen. Dat is gewoon echt letterlijk.
Letterlijk.
Ja. Vond je dit nou een fijne podcast? En heb je zoiets van, nou, die wil ik wel delen met deze en gene? Deel hem dan.
Je vrienden, je vriendinnen, je partners, je...
Social media, weet je, laat weten wat je ervan vond, waarom dat je hem deelt. En zodat je in jouw omgeving steeds meer de kennis van, ja, feitelijk die reis naar innerlijke bevrijding, zodat je dat deelt.